Jij weet wat er speelt, want je luistert naar Amsterdam FM.
Amsterdam FM, weet wat er speelt.
Hallo, we zijn al in de uitzending. Nou ja, wat een verrassing. Hey, welkom hier bij Master You Radio. Het is alweer de vierde uitzending. En het is elke vrijdag tussen 11 en 12 live vanuit het Tropenmuseum. Master You, een programma over ondernemen in Amsterdam. En vooral ook over de personen achter deze onderneming. Wat drijft hun en wat is nou de formule van succesvol ondernemen? Of gaat het hier eigenlijk helemaal niet om? Mijn naam is Roeselien Wekker. Ik ben zelf ook zelfstandig ondernemer. En in mijn zoektocht naar zelfstandigheid kwam ik er al snel achter dat ik een grote interesse heb voor communicatie. En wat nou de formule is van een goed verhaal. En daarom is denk ik ook wel de elevator pitch ontstaan. De elevator pitch is ontstaan omdat je een hele korte spanningsboog hebt als luisteraar. Jij ook als luisteraar hier in de uitzending. En vandaag gaan we weer ervaren hoe dat moet, een goed verhaal. Want we hebben weer iemand in de uitzending die komt pitchen vandaag. Ik heb aan tafel twee ambitieuze ondernemers uit Amsterdam. Twee gasten waarvan ik denk dat hun business elkaar soms lijken te kruisen. Ten eerste Peggy Sue Figuera, zeg ik dat goed?
Ja.
Nou, wat goed van mij.
Heel goed.
En aan de andere kant Diederik van Maren. Peggy Sue kun je misschien wel kennen van het programma Verslaafd. En Diederik van Maren, jij bent love coach en schrijver van het boek Trouwen of Seks. Ik zie een overlapping met deze onderwerpen van vandaag en gaan zo meteen samen in gesprek. En dan niet belangrijk of onbelangrijk eigenlijk het thema van vandaag. Jij bent niet je ego, of wel? Herken je dat? Dat je in een situatie komt waarbij je je gedrag vertoont, waarvan je weet dat het je niet verder brengt, maar als het ware met jou de loop gaat. Achteraf kun je dan alleen maar denken, waarom deed ik zo? Dat had niet gehoeven. Herkenbaar? Dat is dan waarschijnlijk je ego geweest. Een deel van jezelf die soms krachtiger is dan jouw ware zelf. Diederik, in één zin. Hoe ben jij en jouw ego vanochtend wakker geworden?
Ik ben prima wakker geworden. Ik heb al jaren geleden ego uit mijn lichaam gehaald.
Heel goed. Daar wil ik straks meer over weten hoe je dat hebt gedaan. En Peggy Sue, hoe ben jij vanochtend wakker geworden?
Eerlijk was er niet mee bezig.
Je was er niet mee bezig?
Nee, ik dacht gewoon zorgen dat alles op tijd is en hier gaan we wel zitten en kijken hoe dat is. Nee, ik ben niet bezig met mijn ego.
Nou, dat vind ik een hele goeie om te horen. En ik ben heel erg benieuwd hoe je dat doet, want er zijn toch wel heel veel mensen op de wereld die nog steeds geleid worden door dat ego. Ik lees heel veel tegenstellingen als het gaat om het ego. Aan de ene kant wordt er gezegd dat je dat gewoon weg een deel is van jezelf. En dat je die vooral moet negeren. En als die harder begint te schreeuwen, dat je daarvan weg moet lopen. En aan de andere kant hoor ik heel erg, je moet juist dat ego gaan omarmen. Ik wil zo meteen daar verder over in gesprek. Maar ondertussen valt gewoon mijn hoofdtelefoon elke keer van mijn kop af. Dus ik zit hier een beetje niet helemaal lekker. En daarom gaan we eerst maar eens eventjes lekker wakker worden met een geweldig explosief nummer.
We'll be right back.
Zo, ben je wakker? Nou, ik inmiddels nu echt. Master You Radio. En de reden dat ik Master You ben begonnen is omdat ik denk dat in deze tijd waarin alles razendsnel verandert, het echt een heel belangrijk punt is dat je heel veel aandacht gaat besteden aan jezelf. En niet in de zin van wat heb ik nodig, maar meer in de zin van wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? Wat zijn mijn waarden? En hoe zorg ik er nou voor dat ik vanuit hier kan leven, zodat ik ook het beste ingezet kan worden op de plek waar ik thuis hoor. Ik heb vandaag twee tafelgasten aan tafel en de onderwerpen die doorkruisen elkaar soms. Ik wil in eerste instantie in gesprek met Peggy Sue. Peggy Sue, jij bent een professional op het gebied van verslaving.
Ja.
En jij bent een interventionist en ervaringsdeskundige.
Mm-hmm.
Hoe ben jij begonnen met te denken, oké, iets wat in mijn leven is gebeurd, ga ik inzetten naar een hoger doel en namelijk ervoor zorgen dat ik andere mensen daarbij kan gaan helpen. Hoe heb je dat verwezenlijkt?
Voor mij is het niet eens vanuit een grote beslissing gekomen, dat moment dat ik heb besloten om dat te gaan doen. Het was eerlijk gezegd op advies van mijn sponsor om niet weer te gaan werken in een high-powered position. Mm-hmm. Iets wat mij heel erg zou vermoeien en mijn focus weg zou halen van mijn herstel. En er was iemand die graag een bedrijf in interventies wilde opzetten. En ik heb een zakelijke achtergrond, zo zijn we samengekomen. Pas toen ik ermee begon, had ik door hoeveel het me gaf. En toen wist ik, dit is wat ik wil blijven doen voor altijd, hoe dan ook.
Want even voor de luisteraar. Jij hebt een bedrijf die zich dus richt op interventies tegen verslaving. Zeg ik dat goed? Want het is een onderwerp waar ik zelf bij de voorbereiding best wel wat gevoelens bij had en niet altijd even positief. Mm-hmm. Want ik ben heel erg bang om het verkeerde te zeggen als het gaat om verslaving.
Ja.
Is dat dan ook meteen het stigma die er nog steeds aan hangt?
Ja. Ja. Ik weet niet wat jij erbij voelt, maar ja, er hangt zeker een stigma aan.
Mm-hmm.
Je stelde de vraag net heel goed. Het bedrijf is niet tegen verslaving.
Tegen.
Een interventie is iets wat we doen omdat de familie naar me toe komt of naar een interventionist toe komt om te zeggen, familie of vrienden of zelfs een bedrijf, onze naaste is ziek en wil niet geholpen worden, kan je daarbij helpen? Het is een project en het is een vrij groot project om samen te stellen. Je gaat werken met de familie, systeemgesprekken. Ga ook kijken wat is er aan de hand in de familie. Je hebt een heleboel dingen.
Ja.
Zoals co-verslaving, verslaafd aan de verslaafde, enmeshment, ontkenning, enabling. Dus daar moet naar gekeken worden. Is het team veilig om mee te gaan naar de interventie?
Ja, ik hoor heel veel dingen en een deel daarvan begrijp ik heel goed. Ja. En een ander deel dan denk ik, oh, dat zijn hele moeilijke woorden. Dus ook even voor onze luisteraar. Je zegt het is een project, want het is, neem ik aan, een levensproject. Iemand zit in een bepaalde situatie in zijn leven en is hierdoor in een verslaving terechtgekomen.
Ja, maar dit staat los. Een interventie is los van de verslaving op dit moment. De familie wil geholpen worden, want de verslaafde wil niet geholpen worden. Ik help de verslaafde mee te gaan naar een behandeling. Maar daarnaast, wat jij net zei in de introductie, dat korte stuk, is dat ik inderdaad wil dat mensen niet meer hiernaar kijken als iets waar je voor hoeft te schamen. Want dat is juist wat mensen heel lang ziek houdt. Er zijn veel mensen in actieve verslaving. Niet alleen van drugs of alcohol, maar seks.
Mm-hmm. En nu zitten we hier zo live in het Tropenmuseum. Het is vrijdagochtend, 11 uur. En ik zit in gesprek met Peggy Sue. En aan de andere kant zie ik Diederik van Maren. En zijn onderwerp is eigenlijk liefde. En ik zei net van deze onderwerpen, verslaving en liefde, die doorkruisen elkaar een klein beetje. Ben je het met me eens? En hoe zie jij dat?
Ja, maar dat betekent niet dat iedereen die lief heeft of seks heeft, verslaafd is. Zelfs niet als ze dat heel vaak doen, liefde bedrijven.
Ah, maar kijk, jij legt meteen weer de link naar de verslaving. Terwijl ik dacht aan de link, iedereen heeft liefde nodig. En kan het zijn dat iemand die in een verslaving terechtkomt eigenlijk gewoon een ontzettende dikke knuffel nodig heeft. Zo dacht ik eraan.
Nee, het is een ziekte. Het is een hersenziekte. En het is heeft een genetische belasting.
Aha.
En een trigger. Maar de verslaafde voelt zich wel gedisconnect van iedereen.
En van zichzelf?
Ook. Mm-hmm. En dat is het stukje waarvan de ego, wij leren, we zijn onderdeel van één geheel. We zijn allemaal samen, one source. Mm-hmm. Dus we hoeven niet meer ons afzonderlijk te zien. We zijn niet een apart onderdeel, we zijn samen.
Ja, en waarom? Want ik bedoel, ik heb er geen kaas van gegeten. Hoe kan het zijn dat iemand deze ziekte krijgt? Zit dat, wat je zegt, dat zit in de genen, deels of ja, helemaal?
Deels
of?
In de genen, er is ook absoluut een stuk sociaal-maatschappelijk. Bijvoorbeeld onverwerkte trauma's. En er zijn zoveel mensen met onverwerkte trauma's. Kindermishandeling, onstabiliteit in het gezin, pesten op school. Mm-hmm. Hè? Om maar een paar te noemen. Ja.
Ja. En als we dan kijken naar het thema van vandaag. Hè? Jij bent niet je ego. En je kijkt naar jezelf als zijnde de verslaafde. Hoe vind je jezelf?
Ik ben in herstel.
Dat is wat je zou moeten denken?
Nee, dat weet ik.
Jij als ex-verslaafde?
Nee. Ex-verslaafd bestaat niet.
Bestaat niet.
Iedereen is, als je de ziekte van verslaving hebt, kan je het vergelijken, en dat zeg ik niet lichtjes, met kanker of met een suikerziekte. Dus het kan in remissie komen, maar je moet telkens blijven werken aan dat stuk van herstel. Mm-hmm. Wij gaan naar meetings, we werken met elkaar, sponsorsysteem. Dus dingen delen, niet dingen opkroppen. Openheid, eerlijkheid, bereidheid tot veranderen. Wij zijn vooral heel erg daarmee bezig.
En als je nu even kort de top 3 zou moeten noemen, hoe jij op dit moment het beste mensen kunt helpen. Wat is dan die top 3? Hoe pak jij het aan? Wat is stap 1, wat is stap 2 en wat is stap 3?
Hoe ik mensen help?
Ja.
Wat ik nu doe, dus door mezelf te profileren, wat ik eigenlijk heel eng heb gevonden, niet over mezelf.
Ja, ik snap
dat
wat
Dat vind
zegt.
Ik leuk. Mm-hmm. Ook op een podium, bodypump, dat vind ik leuk. Om te praten over wat er met mij is gebeurd en wie ik nu ben. En wat ik weet, mensen knikken, ja, wat leuk, ze ziet er best prima uit. Ja. Maar hier denken ze iets anders en dat weet ik. En ik heb daar nog steeds moeite mee.
Het is ook heel erg lastig en dat zul je ook zien als je ondernemer wordt. Dat je aan de ene kant gewoon je onderneming, het onderwerp, heel interessant vindt. En dat is de reden waarom jij 's ochtends je bed uitkomt. Dat is hetgene wat jou drijft. En aan de andere kant moet jij jezelf als ondernemer continu profileren en zichtbaar maken. Want anders dan weet niemand wat van jouw onderneming af. Ja. En die tweestrijd die is best lastig, hè?
Ja, klopt. Ook qua tijd, want ik wil een heleboel zelf doen. Mensen willen geholpen worden door Peggy Sue. Zo is het op dit moment.
Dat kan ik heel goed begrijpen.
Maar Peggy Sue moet ook dit doen.
Wat is dit?
Nou ja, komen praten. Praten over wat verslaving is. Proberen te helpen het stigma te doorbreken. Praten over dat veel gebeurt bij vrouwen. En dat vrouwen daardoor ook veel langer over doen voordat ze hulp gaan zoeken. Mm. En dat het gewoon goed mogelijk is. En niet iets om voor te schamen.
Ja, dus dat is eigenlijk heel mooi. Dat jij nu als het ware tussen haakjes het gezicht bent. En daarmee ook een role model voor dit soort mensen.
Ja. Dat hoop ik.
Ja, nou, ik denk dat je heel goed lukt.
Dank je.
En dat is dus ook de reden dat het voor mij makkelijker wordt om over zo'n onderwerp te praten. En dat ik dus minder bang word om verkeerde dingen te zeggen. We gaan zo meteen nog verder in gesprek. En het thema van vandaag is jij bent niet je ego. We zijn hier aan tafel bij Master You Radio live vanuit het Tropenmuseum. En dat is elke vrijdag tussen 11 en 12. Heel even kort alvast. Brechtje. Wat is een goede pitch?
Een goede pitch is een kort verhaal waarin je in een hele korte tijd heel veel over jezelf kunt vertellen.
Precies, en dat ga jij zo meteen doen. En ik heb je ontzettend voor het blok gezet met deze vraag. Maar deze vraag kan ook in de vorm komen van wie ben je, wat doe je? En dan moet je ook antwoord kunnen geven. We gaan zo meteen naar jou luisteren. Maar eerst ook in gesprek met Diederik van Maren van het boek Trouw of Seks. En eerst nog even deze. Sex is on fire.
Thank you.
seks, Diederik?
Ja. Zeg het maar.
Ja, ik weet het niet.
Titel van het boek, Trouw of Seks. Ik zal de titel even uitleggen,
ja,
want dat is wel handig.
Ja.
Ik heb een boek geschreven voor single vrouwen, hoe ze handiger kunnen daten om uiteindelijk een serieuze relatie te starten.
Okay.
En dan begint het altijd met de vraag voor jezelf, wat wil je? Waar ben je nou op zoek? Ben je op zoek naar iets serieus? Of wil je gewoon een paar weken aanklooien?
Mm-hmm. En ik als vrouw zou dan eigenlijk zeggen, is niet elke vrouw gewoon op zoek naar iets serieus?
90% van de vrouwen is op zoek naar iets serieus. En ik zeg dan ook meteen, ga er dan ook meteen serieus en op die manier mee om.
Ja.
Dus aan de ene kant staat trouwen. En trouwen staat dan voor serieus.
Ja.
Een beetje over de top natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Aan de andere kant staat seks. En dat staat voor een paar weken aanklooi.
Ja. En de formule voor, laten we even zeggen, trouwen. Wat is dat?
Wat bedoel je precies met de formule?
Nou, de formule om tot dat moment te komen dat iemand aan je vraagt, wil je met me trouwen? Wil je samen met mij het leven doorgaan?
Ja, ik heb wel trouwen echt als een beetje over de top genomen, maar het staat aan de ene kant
voor
iets serieus. Want je kan ook een hele serieuze relatie hebben en niet getrouwd zijn. En dat is eigenlijk hetzelfde.
Mm-hmm. Maar hoe komen wij daar als vrouw?
Ja, dat is een heel proces. Hè?
Ja,
een lang proces. Een uniek proces.
Ik weet dat je nu daar geen antwoord op wil geven. Want wat maakt dat jij hebt besloten, oké, dit wordt mijn core business. Ik ga mij eens helemaal focussen op vrouwen en hoe zij aan de man komen. Wat kwam jij tegen?
Het is voor mij een beetje uit de hand gelopen hobby.
Mm-hmm.
Allereerst kan ik vrij goed met vrouwen opschieten. Zodra ik met ze praat, dan krijg ik altijd een leuk gesprek. En al heel snel kom ik heel vaak tot een bepaalde kern. En ze vertellen mij al heel snel hun geheimen op de een of andere manier.
Mm-hmm.
En ik denk ook omdat ze het gevoel hebben. En dat is ook zo, dat als ze het aan mij vertellen, dan hou ik het ook bij mij. Dus
mm-hmm.
ik heb dat een beetje van mijn moeder geleerd.
Mm-hmm.
Dus moeder zei altijd, je kan me al je geheimen vertellen. Ik zal het niet aan papa vertellen.
Mm-hmm.
Dat heb ik overgenomen. Dus dat is één. Mm-hmm. Maar het komt er eigenlijk door dat ik al mijn hele leven vrouwen help, tips en adviezen geef hoe ze handiger kunnen daten om uiteindelijk een serieuze relatie te starten.
Ja.
Dus niet handiger daten van hoe kan ik vanavond seks hebben of een paar weken aanklooien. Want dat kan in principe iedere vrouw.
Ja,
dat is niet zo moeilijk. Maar het gaat om die serieuze relatie.
Precies. En dat komt omdat jij een man bent en jij weet precies wat er in jullie brein allemaal omgaat. En hoe wij dus daarop moeten reageren als vrouw.
Ja,
Zodat wij aan de man raken.
Precies, ik weet waar die man mee bezig is. Ik geef een heel simpel voorbeeld. Van de week nog een vrouw. Die kwam bij me en zei, ja, helemaal verkeerd gegaan. En Ik hoor niks meer van hem. Ik zeg, hoe vaak ben je dan uit geweest? Ja, een paar keer. Ik zeg, wat is het laatste contact? Ja, wat appjes. Ik zeg, mag ik het zien? Ja, mag ik zien. Dus stuurt dat door. Ik zeg, maar dit is geen appje wat je gestuurd hebt. Ja, het is wel een appje, zegt ze. Ik zeg, nee, dit is een Word-document. Ik zeg, moet eens kijken hoe lang. Ik zeg, wat denk je dat er bij die man gebeurt?
Je krijgt 7.000.000 vragen in je hoofd.
Nou, dat ook. Ja, 8 vragen in één appje. Dus ik weet al welke vraag hij het antwoord heeft gegeven. Oh, welke vraag dan die? Dat is de makkelijkste vraag. Ik zeg, de rest heeft niet geantwoord. En wat heb je daarna gestuurd? Oh, en de andere vragen, krijg ik daar ook nog antwoord op? Ik zeg, die man die haakt op een gegeven moment af. Dus je hebt hem eigenlijk een beetje weggejaagd.
Maar haakt die man dan af omdat hij daardoor onzeker wordt? Of waarom haakt hij af?
Nee, hij heeft er geen zin in.
Hij heeft er geen zin in.
Vindt hij gedoe? Vindt hij gezeur? Vindt hij gezeik eigenlijk?
Ja,
daar komt het op neer.
Ja, ja. Dus is het eigenlijk altijd aan de vrouw om ervoor te zorgen dat ze aan de man raakt?
Nou, uiteindelijk is het natuurlijk, kijk, wat ik van veel vrouwen hoor, dan voelen zij zich gebruikt door die mannen, maar zij realiseren zich niet dat zij de power hebben, zij de macht hebben en zij hebben de sleutel hoe het allemaal kan lopen.
Mm-hmm.
En daar moet je voor zorgen, dat heb ik ook in het boek geschreven, dat je dat heel goed moet realiseren. Want als je dat gewoon volgt, dan bepaal jij de regels en niet die man.
Mm-hmm.
Dus je moet je niet laten gebruiken.
Ja, je moet je niet laten gebruiken, maar goed, daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Want wat is dat dan gebruiken? Ik denk natuurlijk meteen aan, gaan we de eerste nacht nou wel of niet het bed in?
Ja, dat is een goede vraag.
Ja, krijg ik daar ook nog een antwoord
op? Zeker.
Oh.
Zeker. Kijk, het begint met de vraag, wat wil je? We zijn hier op zoek even naar een serieuze relatie.
Ja.
Dus jij gaat uit met iemand, die heb je nog nooit eerder gezien.
Nee.
Het is de eerste keer en het klikt allemaal, het is leuk.
Ja, het is zo leuk.
Het is ontzettend leuk.
Ja.
Hij is heel erg leuk. Oké, prima. Dan moet je jezelf vragen, stel dat ik nooit meer wat van die man hoor.
Ja.
Ik heb wel een heerlijke nacht, een superlekkere seks, maar ik hoor nooit meer wat van hem. Vind ik dat dan erg? Of voel ik me gebruikt?
Ja.
Als je dat gevoel hebt, moet je het niet doen.
Ja. Maar vrouwen zijn ontzettend goed in zichzelf iets voorhouden wat een dag later al niet meer klopt. Hè? Daar zijn vrouwen een kei in.
Nou, uiteindelijk is de antwoord op de vraag, voel jij op dat moment of die man in jou wil investeren? Dat is één. En twee, heb je dezelfde normen en waarden? Want dat zijn de twee dingen die superbelangrijk zijn voor een langdurige, serieuze relatie. Ja. Niet is die heel erg leuk en is die heel erg knap en is die heel erg lekker en is die gezellig. Mm-hmm. Dat is helemaal geen basis voor een relatie. Dat is basis voor fun en voor lachen. Dat is geen basis voor een relatie. Relatie is heel anders.
Mm-hmm. Maar goed, jij hebt hier een heel boek over geschreven, omdat het dus blijkbaar toch niet zo simpel is. En we dus nog meer tips nodig hebben om tot die relatie te komen.
Uiteindelijk is het heel erg simpel, als je het maar simpel houdt.
Ja.
Ja, en dat heb ik ook in het boek geschreven. Ja. Dus maak het niet zo ingewikkeld. Bijvoorbeeld dat appje. Waarom moet je zo'n heel lang appje schrijven waar je al je gevoelens in gooit? En die lieve woordjes die je eerst had geschreven, waren die dan allemaal niet echt? En al die dingen. Mm-hmm. Houd het gewoon simpel. Stuur één appje en wacht op antwoord.
En als laatste, wat kunnen wij vandaag nog anders doen als vrouw om morgen aan de man te komen?
Stel eerst de vraag aan jezelf, wat wil je? Probeer erachter te komen wat je wil.
Ja.
Want veel vrouwen weten dat niet. Als ik het vraag, zeggen sommigen, ik zie wel. Ja, ik zie wel. Dan heb je dus geen doel. En als je geen doel hebt, dan gebeurt er ook niks.
Nee, dat geldt eigenlijk voor alles in het leven. Want we worden het meest gelukkig als we doelbewust of doelgericht te werk gaan. En we gaan zo meteen ook luisteren naar een ondernemer die volgens mij heel doelgericht bezig is. Ik ben heel erg benieuwd naar haar verhaal. Ik ben ook nog heel erg benieuwd naar jou, Diederik, en naar Peggy Sue. En ook over het thema van vandaag. Jij bent niet je ego. Dus er is nog heel veel te bespreken. En ik wil jullie nu verrassen met weer een beetje muziek. En kun jij raden wie dit is?
Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get.
Herkende je haar? Het was Rihanna met Love on the Brain. Echt een geweldig nummer. En ik zit hier natuurlijk aan tafel met een aantal Amsterdamse ondernemers. En een van de dingen die je moet doen als ondernemer, dat is jezelf zichtbaar maken. Of je daar nou om gevraagd hebt of niet. Want zo kunnen we je anders niet leren kennen. Hier aan tafel ook iemand die het gaat doen. Het is altijd een beetje spannend natuurlijk om te pitchen. Want een pitch moet kort en kernachtig zijn. En waarom moet die nou kort en kernachtig zijn? Omdat de spanningsboog van de luisteraar enorm kort is. Daarom graag onder de minuut jouw pitch, Brechtje.
Ik geloof dat alle conflicten in een scheiding opgelost kunnen worden en dat een vechtscheiding nooit nodig is. En ik geloof dat je altijd alles van jezelf meeneemt wanneer je ergens binnenkomt. Door de ervaren stress en chaos die ontstaat door een scheiding, is een werknemer minder goed in staat op het werk te presteren. Onderzoek wijst uit dat werknemers in scheiding het Nederlands bedrijfsleven 500 miljard per jaar kosten en een werknemer in scheiding dubbel zoveel verzuimt als een andere werknemer. Om onnodig verzuim te voorkomen is de methode scheiden op de werkvloer ontwikkeld. Hierin wordt aandacht besteed aan praktische zaken, de emoties en het rouwproces, communicatie, gezondheid, netwerk en werk. Met als doel de werknemer weer grip krijgt op de situatie, minder stress ervaart, goed blijft presteren en jij als werkgever minder zorg en tijd hoeft te besteden aan deze werknemer. Mijn naam is Brechtje van Genen, ontwikkelaar van Scheiden op de Werkvloer. Wil je ook dat je werknemer tijdens de scheiding aan het werk blijft? Neem dan contact op voor een vrijblijvende introductie via scheidenopdewerkvloer.com.
Zo, hé. Nou, ja, ik wil niet veel zeggen, maar ik geloof echt dat hij, nou ja, het was 1 minuut en 2 seconden, maar dat ik gewoon alles heb begrepen van wat je hebt gezegd. Ik ga het ook even aan mijn gasten vragen of zij hebben begrepen wat je hebt gezegd. En Peggy Sue, wat heb jij van haar verhaal opgevangen? Wat is blijven hangen?
Ik heb het niet verwacht. Ja, nee, in ieder geval dat op de werkvloer. En dat vond ik wel interessant. Want inderdaad, we zien het ook in verslaving. Hè? Mensen die ziek zijn, verzuim van het werk. Dus dat is wel goed. Mm-hmm. Dat alles wat je bent, dat je dat altijd met je meeneemt.
Ja, die
dat
is ook
kwam
blijven
bij mij binnen.
Ja. Ja, Diederik.
Ik heb eigenlijk niet zo goed geluisterd.
Oh, wat goed. Maar jij bent ook een man, hè?
Ik zat,
jij bent een man.
Ik zat meer naar Brechtje te kijken.
Ja. Ja, het is niet zo eerlijk, hè? Je zit hier aan tafel met 3 vrouwen tegen 1 man. Dus je kunt dit soort opmerkingen natuurlijk verwachten. Ja. Maar dat geeft ook helemaal niet. Brechtje, je hebt echt een heel mooi verhaal en ook een heel mooi doel.
Dank je.
Hoe is dit tot stand gekomen?
Ik heb een zakelijke achtergrond, HR. 7 jaar geleden ben ik zelf gescheiden. En ik ben heel goed door mijn werkgever ook ondersteund in dat proces. Maar ik weet ook wat ik gemist heb en heb veel mensen om me heen gezien. En uiteindelijk ben ik ook een coachopleiding gaan doen, omdat ik veel heb gecoacht ook. En uiteindelijk kwamen de werelden allemaal samen. En ik voel gewoon dat je je hele zelf meeneemt naar je werk. Maar dat dat niet altijd zo gezien wordt.
Nou ja, ik wou bijna het omdraaien. Altijd niet.
Ja.
Het is een heel lastige situatie voor heel veel mensen. Hè? Ja. Privé en werk moet in principe gescheiden houden. Maar nu kijk ik naar jouw website en dan zie ik dus eigenlijk een overlapping van 2 bedrijven in 1. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
Ik focus me zowel op live coaching, dus mensen in het bedrijfsleven op carrière vraagstukken. Mensen in scheiding. En ik merk nu eigenlijk dat de klanten die ik krijg, heel veel zijn net gescheiden of liggen in scheiding. Hè. We gaan naar een percentage van 40%.
Ten opzichte van?
Nou, altijd was het 1 op de 3. Hè? Mm-hmm. Mensen of huwelijken die uit elkaar die klappen. En dat gaat nu naar 40%. Dus ja, je hebt daar in zoveel situaties mee te maken. Ja,
en jij werkt dan als zijnde een intermediair tussen werkgever en werknemer?
Met of name coach ik de werknemer, zodat die aan het werk blijft. En de boel thuis weer op de rit krijgt. En op het werk.
Nou, heel goed gedaan, Brechtje. Het verhaal was heel erg helder. En wat was nogmaals je oproep aan onze luisteraars?
Mijn oproep is om ook na te denken, als werkgever ook, durf ik te investeren op dat stukje van mijn werknemer. Zodat ik goed ondernemerschap, duurzame inzetbaarheid, mijn werknemer aan het werk kan houden.
Mm-hmm. Oké, ik zie een hele mooie combinatie van mensen hier aan tafel. En Brechtje, ik wil je eigenlijk ook wel uitnodigen om gewoon aan tafel te blijven zitten. Mm-hmm. En nog even mee te praten over het thema van vandaag. Jij bent niet je ego. Ofwel. En ik ben totaal helemaal in de war eigenlijk over het hele onderwerp. Want als ik het internet opga, Diederik, dan kom ik dus, als ik intyp ego, kom ik eigenlijk alleen maar dingen tegen over macho mannen. De eerste 10 tot 15 hits gaat over macho mannen. Hoe kan dat nou toch?
Ja, dat is een goede vraag. Ik zou je daar geen antwoord op kunnen geven. Dat staat niet in mijn boek.
Ja. Maar is ego een probleem van de man? En zit daar dan ook meteen de crux met betrekking tot daten?
Ik denk over het algemeen dat mannen daar meer last van hebben. Maar vergeet even niet dat er ook vrouwen zijn met een ego. Hè?
Ja.
Dus er zijn ook mannen die daar helemaal gek van kunnen worden. Doordat er een vrouw is met een ego. Maar het is wel vaak zo dat mannen last hebben van hun ego. En vaak willen winnen. En zo gaan ze ook het datingproces in. Ze willen daarin winnen. En als ze winnen, dan gaat het goed. En als ze niet winnen, ja, dan haken ze af. Dan gaan ze weer een ander spelletje spelen. Wat ze bij wijze van spreken kunnen winnen. En daar gaat het hun om.
En als ik dan nu kijk naar mijn gast Brechtje, die gespecialiseerd is in scheidingen en dat we naar de 40% gaan. Als de man en de vrouw dan eenmaal in die relatie zitten, waar gaat het dan op mis, denk jij?
Het gaat mis op het moment. Kijk, ik zei eerder al, het gaat erom, gaat die man in mij investeren, heb je zelf de normen en waarden. Als je die niet hebt, dus als je op iemand valt die je alleen maar leuk vindt, en als je denkt, wow, ik heb nou echt een hele leuke vent, hij is zo ontzettend leuk, dan vergis je je dus. Dus je denkt dat je een hele leuke relatie gaat starten, maar je hebt je heel erg vergist, omdat die man helemaal niet bereid is om in jou te investeren. Dus dan gaat het alleen maar één kant op.
En dat kan wel heel lang duren, blijkbaar jaren.
Nou, dat bepaal je zelf hoe lang dat gaat duren. Dus jij gaat in jouw relatie wel heel veel geven, want je bent gek op hem. En je gaat ervoor, je geeft. En ik schrijf ook in het boek, je geeft en je geeft niet om te ontvangen. Dus je geeft, maar je krijgt niks terug. En als je uiteindelijk niks terugkrijgt, ja, dan heb je dus geen fijne relatie. Mm-hmm. En zelf, voor jezelf ga je bepalen, hoe lang gaat het duren? Gaat het 1 maand duren? Gaat het 1 jaar duren? Of gaat het 10 jaar duren? Mm-hmm. En je hebt dondersgoed in de gaten dat het eigenlijk niet werkt. Je zit eigenlijk een beetje zelf te foppen.
Ja, dus het zit hem heel erg in de voorbereiding. En dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen in het leven. We zitten hier allemaal aan tafel als zelfstandig ondernemer. En we worden continu uitgedaagd in, hè, hoe blijf ik nou heel erg dicht bij mezelf? En hoe ga ik nou om met toch ook wel gewoon voldoen aan die verwachtingen? Ik kijk nu ook even Peggy Sue aan. Het thema is... jij bent niet je ego. En ik heb hier even wat weetjes op een rij gezet. En ik zou graag jouw reactie hierop willen. Het ego wil niet in het nu leven. Als je kijkt naar jouw onderwerp en jouw expertise. Mm-hmm. Hoe kijk je daar tegenaan? Het ego wil niet in het nu leven.
Ik heb daar absoluut geen antwoord op.
Nou, ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen met een verslaving. En dan denk ik eraan, oké, het eerste wat je kunt doen om niet in het hier en het nu te leven, is heel snel jezelf verzadigen in hetgeen.
Dus dan zeg je bij ego de identiteit van de persoon. De identiteit zoals zij zichzelf op dat moment ervaren.
Precies, okay. Heel duidelijk, ja.
Voor een deel. Want een deel is echt onmacht. Het ziektebeeld.
Ja, vertel.
Nou ja, het feit dat als je eenmaal begint, als je deze allergie hebt, we noemen het ook wel een allergie,
okay,
in combinatie met alcohol. Mm-hmm. Als je die ziekte hebt, als je eenmaal begint, als er hier aan tafel mensen zitten die niet de ziekte van verslaving hebben, als jullie een keer drinken of blowen of wat dan ook, of een lijntje nemen of een pilletje, jullie gaan niet allemaal verslaafd eraan raken. Want er is niet iets wat er gebeurt hier waarvan je denkt, wow.
Nee, ik denk eigenlijk altijd meteen als ik een drankje op heb, oké, morgen maar weer even niet.
Ja.
Ja.
En dat is instant wat er in mijn brein gebeurt.
Ja, en je voelt heel snel, hè?
Ja, wat we vaak vertellen, wat de grap is. Jij neemt een wijntje en je denkt, oh, ik begin het te voelen, dus stop. De addict, de verslaafde, zegt, oeh, ik begin het te voelen. Give me another one.
Yeah.
Ja. Don't wanna stop.
Ja.
Volgende dag kater. Jij had al na je eerste drankje morgen niet drinken. De verslaafde wordt wakker en denkt, oh my god, wat heb ik gedaan? Ik voel me ziek. Hoe laat is het? Kan ik alweer wat gaan drinken?
Ja.
Als ik drank gebruik als
voorbeeld. En hoe ga jij na zo'n interventie, hoe ga jij dan met, mag ik zeggen, patiënt?
Ze zijn nog niet patiënt tot aan het moment dat ze bij de kliniek aangeleverd worden, als het ware. En dan zijn ze de patiënt van de kliniek.
Oké, en daarvoor, mijn cliënt, in dat tussenstadium dan...
Mijn cliënt.
Jouw cliënt. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je op dat moment om met je cliënt? Als hij of zij in dat proces zit van, ik wil meer. I want another.
Ja, dus in de interventie laat ik ze zien wat er gebeurt en wat het met hen doet, met hun leven, hoe ze eruit zien, hoe hun leven eruit ziet. Maar ook wat het met de familie doet, een ieder voor zich. Dus de vader zal vertellen, dit is wat met mij doet, moeder, kinderen. Maar ook als je nu niet meegaat met Peggy Sue in dit geval, dan zijn de volgende consequenties en die zijn heftig. Ik moet vaak met de familie samenwerken om die familie zover te krijgen dat ze bereid zijn consequenties te benoemen. Want je hebt bijvoorbeeld een moeder, die, ja, maar het is toch mijn kind. Ja. Ik hou van mijn kind, maar ze begrijpen niet dat ze het kind juist ziek houden.
Ze houden het in stand.
En ze houden het in stand.
Ja, en het ego staat altijd onder druk. En ik kijk ook meteen Diederik aan, maar Peggy Sue, even jouw reactie daarop. Het ego staat altijd onder druk. Hoe moeten we hiermee omgaan? De druk.
Weet je, ik heb jaren geleden het boek van Eckhart Tolle gelezen.
Ja, die kennen Earth, we ook.
A Brand New World, A Brand New Earth.
En hij had nieuwe aarde.
Een nieuwe aarde. En hij had het over het feit dat het ego, en dat was voor mij klaar. Het ego is dat wat waarvan wij denken dat we apart zijn van een hogere macht. En dat begreep ik. Dus dat is mijn definitie van ego. Een andere is dat ik het wel zie, vooral bij mannen inderdaad. En voor de rest is het mijn identiteit. Ik ben niet. Ik kan niet heel goed schakelen.
Dat je dat zegt, want ik ben dus in verwarring van wat is nou het ego en wat moeten we ermee gaan doen? Moeten we het negeren of moeten we het omarmen en niet veroordelen? Dus daar zit ik nog even mee. Diederik, zou je ook even een reactie willen geven op? Het ego staat altijd onder druk met betrekking tot jouw onderwerp en expertise.
Ja, je zei net, moeten we het ontarmen?
Omarmen, ja, een moeilijk woord. Ja.
Kijk, ik denk dat als je er last van hebt van je ego, moet je bij jezelf nadenken, ben ik anderen tot last? Want als je er anderen mee tot last bent, dan word je dus een heel, eigenlijk een heel vervelend persoon voor die ander.
En voor jezelf. Je
uiteindelijk
hebt er zelf enorm veel last van natuurlijk.
Als je vervelend wordt voor andere personen, dan willen personen niet meer in jouw omgeving zijn. En het kan zakelijk zijn, privé, whatever. En dan zal je uiteindelijk dus arm sterven.
Glimlach van Diederik van oor tot oor. Ja. Brechtje, wat is jouw visie hierop vanuit jouw expertise?
Voor mij heeft het ook heel erg te maken met bewustwording. Wie ben ik en wat is mijn ego? Op het moment dat je jezelf kent of leert kennen en ook aandurft te kijken, kun je ook een keuze maken in hoe je jezelf neerzet. En die bewustwording is over jezelf, maar ook hoe kom je over op anderen. Dus een stuk bewustwording waardoor je een keuze krijgt. Hoe reageer ik? Wie zet ik neer? Wat zet ik neer?
Hoe kom je over op anderen? Dat is ook een heel interessant onderwerp waar ik mij ontzettend op richt binnen mijn eigen business, pitchyou.nl. En niet voor niets daarom ook het onderdeel pitchen. Dus ik wil ook heel graag jullie nog dat podium bieden, zometeen. Een korte pitch van 30 seconden. Maar we gaan eerst eventjes luisteren naar een ontzettend heerlijk lang nummer volgens mij. Jason Derulo. En ik kijk even mijn techneut aan en ik geef hem een hint. If I'm lucky.
Who are you to say that I didn't love you? Cause I didn't love the way you wanted it. And who am I to blame when I didn't trust you? Enough to let you in the way I wanted it.
Stop. Okay.
Vodka on my lips, took too many drinks, makes me reminisce all the way down to my happy place. You're my happy place. I can't handle us now.
Stop. If I'm lucky, I'll meet you. Heaven and high water. Cause things didn't work out in this life of me.
luisterde je ook naar de tekst. En ik in ieder geval wel. Jason Derulo. En het gaat dus over dat deze meneer een beetje selfish is. En dat hij eigenlijk zegt, weet je wat? Ik leef nu gewoon mijn leven. En ik ga straks in de hemel jou weer ontmoeten. Ja, een beetje vervelend hoor, vind ik dat. Ik vind het nummer echt heerlijk, Diederik. Maar de tekst, die staat mij niet aan. Ja.
Nee, mijn vader die was altijd heel nuchter en op zijn sterfbed zei hij ook... We gaan allemaal dood en dan is het klaar. Dus.
Uiteindelijk.
Ja, dat geloof ik ook wel.
Ik wil jullie heel even kort een momentje geven om gebruik te maken van dit mooie medium radio. Master You Radio, elke vrijdag tussen 11 en 12 hier live vanuit het Tropenmuseum bij Amsterdam FM. En het is een programma over Amsterdamse ondernemers, maar vooral over de persoon achter deze onderneming. Daarin ben ik geïnteresseerd. Peggy Sue, wat wil je dat onze luisteraar vandaag van jou onthouden?
Dat het absoluut mogelijk is om van een verslaving af te komen. Dat een verslaving echt in alle aspecten van je leven zich afspeelt. Dus ook in een zeer negatieve zin. En dat het de moeite waard is om zo'n nieuw leven aan te gaan. Het is een waanzinnig leven. Het is een leven van bewustzijn. En van echt zijn. En van aanwezig zijn. To be present. Sober is sexy.
Wat zei je als laatste?
Sober is sexy.
Oh, dat is een goeie. Heb je die zelf bedacht? Of? Oh.
Maar ik gebruik het wel.
Ja, nee, dat mag. Zeker. Die houden we erin. Yes. Sober is sexy. En ik verwijs nog even naar jouw website. Mm-hmm. Peggy-Sue.com.
Ja.
Want je bent internationaal ingesteld, hè? Je bent over de hele wereld te vinden.
Ja.
Hoe is dat zo gekomen?
Ik kom uit Zuid-Afrika.
Oké.
Ja. Opleidingen als interventionist allemaal in Amerika gedaan. Mm-hmm. Daar is ook interventionisme veel meer bekend dan in Nederland. In Nederland is het nog steeds wat onwennig. Behalve voor mensen die er al wat mee te maken hebben gehad. Die zijn inmiddels dankbaar. Familieleden met name. En dus de trainingen daar. En mijn familie woont verspreid in allerlei Engelstalige landen. Engeland onder andere.
Nou, dat heb je goed geregeld.
Ja, toch?
Aan mijn linkerzijde zit ook iemand die nogal internationaal is ingesteld. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen voor jezelf? Is dat zo ontstaan?
Het is een beetje gegroeid. Ik heb zelf in 6 landen gewoond. Israël, Libanon, Aruba, Curaçao, Marbella, Spanje, Ibiza en Londen. Dus ik ben een avonturier. En uiteindelijk heb ik dit boek geschreven voor single vrouwen. Hoe ze handiger kunnen daten om uiteindelijk serieuze relaties te starten. Ik heb een deel van het boek in New York geschreven. Een deel van het boek in Kaapstad. Jou bekend, denk ik, als ik naar je kijk. En ik heb het afgemaakt in Nederland. En het is uiteindelijk een boek geworden met adviezen. Mm-hmm. En tips, mm-hmm. maar ook persoonlijke anekdotes. Dus dingen die ik zelf heb meegemaakt. Dus ik heb het ook echt vanuit mijn hart geschreven. Ik heb het geschreven samen met mijn schrijfcoach. Verder heb ik het aan niemand laten lezen. Ik heb ook aan niemand advies gevraagd. Dus het was ook heel spannend toen het klaar was. Toen ik het aan de eerste 4 proeflezers liet zien. En ja, die reacties waren natuurlijk voor mij... Ja, dat was gewoon een heel super spannend moment.
Ja, lijkt me ook.
Dus dat was best wel eng eigenlijk.
Ja, want ik weet dat er nog steeds 1 miljoen Nederlanders een boek hebben liggen in de maak. Dat is echt waar.
Klopt.
En ik ben er één van.
Ja.
Maar ik ben gewoon een ontzettende bange poepert. Ik vind het zo ontzettend eng om het aan iemand te laten lezen. Ik heb het natuurlijk wel aan mijn vriend laten lezen. Die rolde nog niet net van de tafel, maar dat is niet waar. Maar het is heel moeilijk om dat te delen met anderen. Maar waren ze blij? Waren de reacties goed?
Ja, de eerste reactie die ik kreeg van, ik noem haar mijn marketinggoeroe, een vrouw die mij af en toe van adviezen voorziet. Zij heeft het gelezen en zij zei, het eerste wat ze zei, zeg eerlijk wat ik ervan vind. Ik ben altijd eerlijk tegen je. En ik was toen aan het fietsen. En ik dacht, oh, ik ga even stoppen, want nou komt-ie. Mijn eerste reactie, ik word je even doormidden gezaagd. Ze zegt in 1 woord, briljant. Toen was ik even helemaal... Ik zeg, nee, je zit me in de maling te nemen, jongen. Nee, ze zegt, echt waar. En toen zei ze dus... Ik heb het ook tijdens boekpresentaties verteld. Ze zegt, geloof me, alle vrouwen gaan hierop glijden.
Nou. Dat was waarschijnlijk een dubbele boodschap.
Geen idee, maar dat was haar eerste reactie. En toen van de andere 3 lezers, die waren ook allemaal heel positief. En nu dagelijks krijg ik berichtjes via Facebook. Ik krijg heel veel e-mails van vrouwen die het boek gelezen hebben. En tot nu toe is het allemaal zeer positief.
Heel goed ontvangen. En het boek heet Trouwen of Seks. En ik verwijs ook even naar jouw website. En dat is diederikvanmare.nl?
.com.
.com.
Ja.
Oké. Nog Heel even kort berichtje. Wat wil je dat de luisteraars van jou onthouden vandaag?
Dat alle conflicten in scheiding opgelost kunnen worden. En dat vechtscheidingen in mijn ogen niet nodig zijn. Als je daar ook in naar jezelf durft te kijken.
En ik denk dat dat wel een mooie afsluiter is voor vandaag. Het thema was of is: jij bent niet je ego. Of wel. En ik denk dat de boodschap die ik voor vandaag meeneem. Is eigenlijk dat je ernaar moet luisteren. En af en toe inderdaad jezelf heel hard moet wakker schudden. Want die heb ik onthouden van Diederik. Als je andere mensen er pijn mee doet, dan ben je niet goed bezig.
Nee.
En daar wil ik dan vandaag ook mee afsluiten. En het was een hele mooie uitzending. Peggy Sue, Diederik, Brechtje, bedankt voor vandaag, voor vanochtend. Volgende week weer Master You Radio, vrijdag. Elke vrijdag live vanuit het Tropenmuseum tussen 11 en 12. En we sluiten af met deze.
Run past the rivers, run past all the light. Feel it crashing and burning till it all collides. Strike a match, lit the fire, shining up the sky. As it all comes down again, as it all comes down again, as it all comes down again to the south.